familie Den Boer en alle belangstellenden, ik stel u voor dat we vanmiddag beginnen met het zingen van de 39ste psalm. En daarvan het derde en het vijfde vers. Psalm 39, vers 5. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. We zoeken het bij u, Heere, bij u die de bron van troost en licht zijt. En we hebben het ook vandaag alleen van u te verwachten. Dat is altijd zo in ons leven, want 's mensen hulp is ijdelheid. En waar wij ook zien en waar wij ook onze toevlucht nemen, het is alles te vergeefs. Echte hulp en echte troost en echt licht komt alleen bij u vandaan. En daarom zien wij ook in deze rouwdienst tot u op. En we vragen u dat gij ons leiden wilt als wij de schriften willen openen en overdenken. En dat gij ons door uw Heilige Geest wilt doen verstaan die dingen die gij ons vandaag te zeggen hebt. En op zich hebt u al gesproken, Het feit dat we hier zijn op dit ogenblik, op deze door de weekse dag. En vooral ook het feit dat wij hier samen bijeen zijn, terwijl wij allen ademen en leven en terwijl onze lichamelijke functies nog intact zijn, maar één die tot voor kort in deze kring hoorde, in deze familiekring, in deze gemeentekring, zij is nog wel bij ons wat haar stoffelijk omhulsel betreft. Maar haar geest is er niet meer. En dat op zich is al een prediking. Dat doet het ons weten en de kist voor in de kerk, voor iedereen zichtbaar, getuigt het dat uw woord de waarheid is, ook als het zegt dat het een mens gezet is eenmaal te sterven. En wat we vandaag geroepen worden te doen en het feit dat we straks naar het kerkhof moeten, het is één doorlopend getuigenis dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar dat we vergankelijke mensen zijn. En zolang we hier op aarde zijn, zijn we maar op doorreis. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dat op zich is al een prediking, maar dat zou een trieste boodschap zijn en blijven, als wij het van beneden moesten bekijken. Als wij zien alleen wat voor ogen is, een sterfbed, de laatste ademtocht, de begrafenis, het graf. Als we meer niet zouden zien, heren, dan is er ook geen troost. En vandaar, wij komen tot u, de bron van troost. Dan zou er geen licht zijn, dan zou alles in duisternis eindigen. En daarom komen we tot u, de bron van het waarachtige licht. En daarom zijn we u rootmoedig dankbaar voor dat wij niet alleen bij de prediking van de dood bepaald worden, hoe nodig we die ook moeten horen, maar dat gij ons ook geeft de prediking van het leven. En dat mogen we vanuit uw goddelijk woord gaan beluisteren. Heere, zegen uw woord en heilig het aan ons hart en geef dat het een boodschap mag bevatten voor ieder van ons. Een boodschap waar wij werk mee krijgen. Een boodschap die we niet kwijtraken. En dan hebben we nodig het werk van uw Heilige Geest. Heere, die alleen draagt uw woord binnen in ons hart. En die alleen stelt het tot zegen. Ja, heren, we zeggen u er dank voor dat we de gelegenheid nog hebben om bij de begrafenis van onze zuster Den Boer het evangelie te beluisteren. Wilt gij het gebruiken voor degene die zo dicht bij haar geleefd hebben en om haar heen gestaan hebben, haar familieleden, haar zusters, haar zwagers, haar schoonzuster. Heren, wilt u het gebruiken voor haar nichten en neven, die velen van hen althans zo intens hebben meegeleefd in deze laatste weken en maanden en die in vele opzichten het uiterste gegeven hebben van wat ze in hun liefde konden geven en in hun zorg aan haar konden doen. Ook daarvoor danken wij u, Heere, als u mensen op ons pad plaatst. En zeker als u mensen op ons pad plaatst, als het in ons leven moeilijk wordt, mensen die liefde geven, omdat ze zich daartoe van uwentwege gedrongen weten. Wat een zegen is dat in een wereld waarin zo machtig veel eenzaamheid en verdriet en ellende is. We bidden u, Heere, dat gij vergelden wilt de weldadigheid die bewezen is. We bidden u ook, Heere, dat gij haar vrienden, vriendinnen en allen die met haar meegeleefd hebben en meegeworsteld hebben, ook in haar ziekte en in haar laatste levensfase, gedenken wilt. En dat we allen van dit sterven en bijzonder van de prediking van uw woord bij dit sterven mogen leren. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik lees u de 84ste psalm. Voor den opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven, hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Het is voor de derde keer in betrekkelijk korte tijd dat deze familie geroepen wordt tot de droeve plicht om een uit hun kring naar het kerkhof te brengen. Een jaar geleden stierf uit het gezin den Boer tante Janna. Een korte tijd later stierf uit datzelfde gezin ome Marien. En nu is het een jaar later de jongste uit dat gezin, tante Jo. En u wordt opnieuw geroepen, familie, om deze droeve plicht te vervullen. En velen van u hebben al een hele plicht achter de rug in het liefderijk verzorgen van deze tante. We willen niet vergeten dat door het feit dat ze stierf en dat er in korte tijd 3 uit datzelfde gezin stierven, al bereikten ze allemaal de leeftijd van de zeer sterken of nog verder, we willen niet vergeten dat door het feit dat de dood kwam, de Heere ons een prediking heeft gestuurd. Dat doet hij altijd als hij de dood zendt om het leven van een mensenkind, wie het dan ook is, af te maaien. En dan kunnen we zeggen, ja, maar ze zijn oud geworden, dat is ook zo. Maar als u ermee bedoelt dat daarmee de dood minder tragisch geworden is dan wanneer het een jong mens betreft, dan denk ik dat u het mis hebt. Want de dood blijft altijd tragisch. Erg. En van menselijk oogpunt uit bezien, vanuit scheppingsoogpunt bezien, blijft de dood altijd een verschrikking. God heeft het zo nooit bedoeld. Toen hij de mens schiep en toen hij hem op aarde plaatste, toen heeft hij niet bedoeld dat die mens na 20 of 80 jaar het hoofd zou neerleggen en de geest zou geven en tot stof zou wederkeren. En daarom, als we het over de dood hebben, dan hebben we het eigenlijk indirect ook over de zonde. Zegt de schrift niet, de bezoldiging van de zonde is de dood. Omgekeerd, de dood is het loon dat de zonde uitkeert. Dat maakt het een ontzaglijke zaak. Ook al is het sterven voor Gods kinderen een ontslapen. Ook al heeft de Heere het karakter van die dood veranderd en de prikkel van de dood weggenomen. En al die dingen die de Heere Jezus Christus door zijn lijden en sterven bewerkt heeft, zeker. Maar niettemin, de dood blijft toch afbraak. De dood blijft toch met die relatie aan de zonde verbonden. En dan ook die andere kant. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven, maar daarna het oordeel. Want door de dood heen gaan wij God ontmoeten. En dat maakt het nog geweldiger. God die we nooit gezien hebben tijdens ons leven op aarde, ook al heeft hij zich via zijn woord aan ons geopenbaard en ook al heeft hij zich door zijn geest aan onze ziel geopenbaard, God die we nooit gezien hebben, zullen we door de dood heen ontmoeten. En in één ogenblik weet diegene die door die tunnel, door die poort van de dood heen gegaan is, oneindig veel meer dan degene die om dat ziekbed en om dat sterfbed heen staan en die getuigen zijn van het ogenblik van sterven. Want diegene die door die poort heen gaat, die heeft God gezien. Zijn rechter. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. We moeten allemaal geopenbaard worden, zegt Paulus in de brief, de tweede brief aan de Korintiërs. Geopenbaard worden voor de rechterstoel, opdat een iegelijk wegdragen. We moeten allemaal in het oordeel komen. Zegt de schrift ons ook niet dat wij allemaal rekenschap moeten afleggen. Er komt een dag van afrekening en de Heere neemt ons op die dag van afrekening apart. Dan wordt ons leven nog eens een keer helemaal teruggedraaid. En dan zullen we moeten verklaren waarom wij dit en waarom we dat gedaan en waarom we dit en waarom we dat niet gedaan hebben, ons hele leven. We leggen er een keer rekenschap van af. Kunnen we dat aan? En nogmaals, kunnen we dan sterven? Kunnen wij door die poort heen? Zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dat kan, maar dan moeten we het wel zoeken in de weg die het woord ons heeft gewezen. En niet in een andere weg. We kunnen zonder verschrikken de dood en de rechterstoel tegemoet reizen, als wij kennis hebben gekregen aan God in Christus hier in dit leven. Kennis hebben gekregen, en laat ik het daartoe beperken, aan dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Als dat ons onbekend is, dan kun je eigenlijk niet sterven, ook al moet je. Dan kun je niet door die poort heen, ook al moet het. Want je kunt God niet onder ogen komen. Met al die schuld en met al die zonde en met al die onreinheid op ons, niet afgewassen door het bloed van Christus, hoe kunnen we rechtvaardig verschijnen voor God buiten dat bloed van Christus om? Nee, er is geen hoop voor hem die buiten en zonder Christus sterft. Denkt u maar even, en ik noem u niet meer dan dat ene Bijbelse voorbeeld. De gelijkenis, of is het misschien niet eens een gelijkenis, is het misschien wel een geschiedenis van de rijke man die stierf en die zijn ogen opsloeg in de pijn. Want hij kende de genade van God in Christus niet. Hij had aan zijn leven op aarde genoeg gehad. Abraham zegt het ook, kind, Gij hebt uw deel in dit leven gehad. En je hebt ook niet anders gezocht en niet anders begeerd en niet anders gewenst dan het deel in dit leven. Nu, dat is tijdelijk en dat wordt een keer weggenomen en dan staan we met lege handen. En dan slaat hij zijn ogen op in de pijn. Dat is ook een werkelijkheid. En dat is een werkelijkheid die zich elke dag herhaalt. Elke keer als er een mens sterft buiten Christus. Ontzaggelijk. Maar kunnen we dan wel voor God verschijnen? Wie kan dat? En dan kom ik bij Psalm 84. En het is vanzelfsprekend niet zonder reden dat ik u Psalm 84 gelezen heb en dat we uit die psalm een enkele gedachte naar voren willen halen. Dit is, ik zeg niet de enige, maar toch wel één van de psalmen geweest die in het leven van haar, wier begrafenisdag getans is, toch een belangrijke plaats heeft gehad. En ze heeft dat toch wel eens meer dan eens ook tegen me gezegd. Dat verlangen er steeds weer mocht zijn in haar hart naar Gods voorhoven, om in zijn huis te verkeren en daar onderwezen te worden in het woord. Het heeft mij ook getroffen in de laatste weken van haar leven, toen zij al maar minder en minder werd als ik haar bezocht, dat ze zei, bijvoorbeeld als ik er op zaterdag is bezocht, dominee, waar gaat u morgen over preken? En als het 9:30 is, kijk ik op mijn wekkertje. En als u onderaan de preekstoel staat, dan bid ik ook voor u. Ze kon niet meer, maar ze leefde wel mee. En ik geloof, ik weet dat er meer zijn in de gemeente die dat doen, ook als ze in de kerk zitten. Maar het doet een predikant ook wel eens goed om dat te horen. Afijn, daarmee is dan maar geïllustreerd dat deze psalm in haar leven meer was dan alleen maar een psalm die in haar leven vroeger al eens een keer, toen ze die versjes leerde als kind, misschien goed in het gehoor lag of hoe dan ook. Nee, het is een psalm waarin ze toch iets teruggevonden heeft van haar eigen zielsgesteldheid. Het is een pelgrimslied. De dichter die hier aan het woord is, heeft het over de reizigers, de pelgrims uit Israël die naar het huis des Heren gingen. Ik hoef dat allemaal vanmiddag niet breed uit te gaan leggen natuurlijk, maar dit is in ieder geval duidelijk. Op de grote feesten gingen de Israëlieten naar Jeruzalem. Dat was Gods bevel, zo wilde de Heren dat. En ze deden dat ook graag, althans de waarachtige, de Godvrezende Israëlieten. Er waren er een hoop die het uit vorm deden, best. Maar er waren er ook die het deden met een verlangen in het hart om daar voor God in zijn huis te mogen verschijnen. En zo zijn ze onderweg naar Sion. Verlangen naar het heiligdom vervult hen. In hun hart zijn de gebaande wegen. Ze zijn, en daar geeft deze dichter ook blijk van, eigenlijk jaloers op diegenen uit het volk die daar altijd maar in Jeruzalem, in dat heiligdom des Heren mogen zijn. Die daar als het ware wonen. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. En zo denkt die Jood uit Galilea of die andere Jood uit het zuiden of ergens anders vandaan. Ja, die Levieten. Die priesters die hun dagelijks werk in het huis des Heren hebben, die zijn pas echt gelukzalig. Die kunnen bij dag en zowat bij nacht ook nog in het huis des Heren verkeren en hem gestadig prijzen. Maar dat is voor de meeste Israëlieten niet weggelegd. En vandaar dat er eigenlijk een stukje jaloersheid in deze psalm doorklinkt. En onderweg naar Sion, en daar wordt ook van getuigd in deze psalm, ondervinden ze Gods bescherming. Ondervinden ze Gods verzorging. Het is niet altijd eenvoudig, zo'n reis. Ze moeten ook door het dal van de moerbeziënbomen, het Baka-dal, nou wat dat dan ook zei, laten we het exegetisch maar niet uitdiepen, maar de bedoeling is, het was een plaats, een streek, een gebied waar ze doorheen moesten, maar waar het niet eenvoudig was. En toch, de Heere haalt hen daar ook doorheen. En zo komen ze in Sion. Zo komen ze allemaal in Sion. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Door welke moeite het ook heen moest en door welke bezwaren het ook heen moest en wat ze onderweg ook allemaal hadden te doorstaan en te doorworstelen. En misschien is de vraag in het hart opgekomen, waar zijn we aan begonnen en zouden we niet terugkeren? En misschien hebben er anderen tot hen gezegd, waar ben je aan begonnen? Keer toch terug, want zo'n weg met beproevingen en met tegenheden, wie verkiest dat nu? En Asaf onderweg naar Sion heeft het ook wel eens beleefd. Mijn bestraffing is er elke morgen. En als hij zag op de goddelozen, die hadden al maar voorspoed. Maar door welke moeite en door welke zorgen heen, ze werden toch allemaal door God naar de plaats van hun begeerte gebracht. Beeld van het pelgrimsleven van al Gods kinderen. Want zo typeert de schrift toch het leven van Gods kinderen, als een pelgrimsleven. En dat is niet alleen oud-testamentisch. Dan denken we niet alleen aan Psalm 119, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Of Psalm 39, ik ben een vreemdeling en een bijwoner bij u. Dan denken we niet alleen aan Abraham, die in Hebreeën 11 tot een voorbeeld gesteld wordt als een geloofsheld, die samen met de andere patriarchen in tenten gewoond heeft en beleden heeft dat hij gast en vreemdeling was op aarde en hier geen blijvende stad had, maar de toekomende zocht. Nee, het is niet typisch iets van het Oude Testament, dat pelgrimsleven, dat vreemdelingenleven. Ik vind het ook terug in het Nieuwe Testament, heel uitdrukkelijk in de eerste brief van de apostel Petrus, waar ons ook gesproken wordt over de vreemdelingen die hier op aarde niet thuis zijn. Zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, zolang je hier inwoont, zolang je hier in dit wezenlijk vreemde land bent, wandelt, zegt Petrus, in vrezen. Zeker, Gods kinderen zijn allemaal pelgrims. Ze zijn onderweg naar de blijvende stad, naar het hemelse Sion, de stad die fundamenten heeft, welker opperste bouwmeester en kunstenaar God is. En nou kun je van die pelgrims, die nieuwtestamentische pelgrims, die vreemdelingen die hier niet thuis zijn, dezelfde dingen zeggen als de dingen die Psalm 84 van die oud-testamentische reizigers zei. Ze zijn op weg. En ze kunnen niet rusten voordat ze op hun eindbestemming zijn gekomen. En onderweg hebben ze het lang niet altijd gemakkelijk. Onderweg hebben ze lang niet altijd voorspoed en zonneschijn en vreugde. Ze maken het ook mee dat ze in feite door vijandig gebied heen moeten reizen, menigmaal. En gelukkig als je dat ontdekt. Want stel voor dat je het in de wereld toch altijd nog goed hebt. En stel voor dat de wereld die in het boze ligt en die een, zegt de Bijbel dat niet, een godenvijandige wereld is, het altijd goed met die pelgrims zou kunnen vinden, dan zou er aan die pelgrims wat mankeren. Dan zou er aan die pelgrims wat mankeren. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, heeft de overste leidsman en de volleinder des geloofs gezegd. Nu, als dat dan niet gebeurt, als je dat dan nooit meemaakt, dan is er met die pelgrim wat mis. Die pelgrim komt onderweg ook zichzelf tegen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Die pelgrim, zei hij, komt zichzelf tegen, want die krijgt ook een blik in zijn eigen hart. En dan gaat hij ontdekken dat hij in zijn binnenste vaak ook verzet tegen Gods leiding, tegen Gods wijsheid in zijn leven openbaart. Hij is het heus niet altijd met de Heere eens. En hij kan ook altijd niet de weg die de Heere met hem gaat goedkeuren en daar dankbaar voor zijn. En zo komt de pelgrim buiten zich en binnen in zich van alles en nog wat tegen. Waardoor hij herinnerd wordt aan zijn afkomst. Aan zijn wezenlijke bestaan. Aan de grond van zijn bestaan. En die deugt niet. Wat zijn dat dan van afkomst voor mensen, die pelgrims? Het zijn kinderen van Adam. Het zijn zondaren. Ze zijn in hun schuld voor God terechtgekomen. En ze hebben in die schuld en uit die nood tot God leren roepen. Maar daarmee was niet alles in één keer opgelost. Ze hebben de goede keus mogen doen. Ze hebben God lief gekregen. Ze hebben van harte een verbinding, een band met de Heere gekregen. Ze hebben die enige zaligmaker Jezus Christus nodig gekregen. Maar daarmee was in hun zondig bestaan allemaal nog niet opgelost. Vandaar dat je dat ook ziet in het leven van die pelgrims, dat de Heere steeds maar doorgaat. Zoals hij dat in Johannes 15 ook heeft gezegd. Als de landman komt hij met het snoeimes en er moet nogal wat af. En wat hebben wij mensen vaak ook een franjes. En die snijdt God er ook allemaal af. Zeker als je op je sterfbed komt. Dat heeft tante Jo ook meegemaakt. Dat de franjes er allemaal aan moesten. En dat ze niet meer was dan een arm mens. Een arm, zondig mens. Die niet geloven kon als ze wilde. En die geen vastheid had als het nodig had, maar die het van de Heere moest hebben. En zo weet God de mens op zijn plaats te brengen. En zo weet God de mens zondaar, arm, behoeftig te maken. En zo weet God het te bewerken in het leven van een mens, dat er maar één, echt maar één grond overblijft. En dat is de volbrachte. Het volbrachte werk, de aangebrachte gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Dat en dat alleen. Zo komen ze thuis. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Allemaal. De kleinen en de groten, degene die er meer van geleerd hebben in hun leven en degene die wat meer op een afstand bleven staan, degene die armen des geloofs kregen die verder reikten en degene die hun leven lang, om het maar met een woord uit een andere psalm te zeggen, bedrukt en doodbrakende zijn geweest en die Gods vervaarnissen droegen. De Heere zorgt ervoor dat ze allemaal thuis zijn. De een heeft wat meer moed dan de ander. De een heeft wat meer geloof dan de ander. De een heeft wat meer liefde dan de ander. Maar hij brengt ze allemaal thuis. Dat wil zeggen, al diegenen die op reis zijn gegaan. En die dat geleerd hebben. Niets is er waar ik in kan rusten. Die dat geleerd hebben en die dat ook belijden aan de Heere. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Die allen, ze zullen voor God in Sion verschijnen. En dan leggen zij ook rekenschap af. Maar zij mogen het horen uit de mond van een verzoend God. Want hun schuld is al uitgedelgd. Komt, gij gezegenden mijns vaders. En ze zijn welkom. En dan zullen ze ook het lam zien, door wiens bloed ze gekocht zijn. door wiens liefde ze bemind zijn tot het einde toe. En dan zullen ze het lam volgen waar hij ook heen gaat. En dan zijn ze door dat Baca-dal heen, door dat dal van de moerbeziënbomen heen. En het komt nooit meer terug. En dan zijn ze van hun vijanden verlost. En dan zijn ze van hun zondig bestaan verlost. En van al hun ongerechtigheid. En van alles wat scheiding maakt. En van alles wat hen hier op aarde gebukt deed gaan en bedrukt deed zijn menigmaal. Ze zijn van dat alles voor eeuwig verlost. Wie? Ja, diegenen die de Heere Jezus Christus en zijn verschijning hebben liefgekregen. En diegenen die hun hoop op hem hebben leren stellen en die het leven buiten zichzelf hebben leren zoeken. En dan eindig ik waar ik begonnen ben. Geldt dat ook van u? We moeten allemaal voor God verschijnen. Allemaal. Maar hoe? Dat is de vraag. Hoe? Zonder verschrikken, omdat dat bloed van Christus reinigt, omdat die schuld bedekt is, omdat wij die zaligmaker hebben leren lief krijgen en omdat hij zich aan ons heeft geopenbaard en ons tot een overste leidsman en volleinder des geloofs gegeven is, of gaan we op eigen kracht? En staan we daar straks bekleed met de gehavende en geschonden lompen en vodden van onze eigen gerechtigheid en godsdienstigheid en deugdzaamheid of wat dan ook. Dan kan het niet. Maar in uw mantel ingehuld vind ik bedekking van mijn schuld. Amen. We zingen uit de 84ste psalm, het derde vers. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. We buigen ons nogmaals voor u en we vragen u om uw hulp, om uw genade als we nu naar het kerkhof gaan, om daar het stoffelijk overschot van deze zuster aan de groeven der vertering toe te vertrouwen. Haar gaan we zaaien in oneer, maar in het geloof dat het straks opgewekt zal worden in heerlijkheid. We gaan dat lichaam zaaien in vergankelijkheid, maar in het vertrouwen dat het opgewekt zal worden in onvergankelijkheid. Heere, ga met ons mee en geef dat ook daar uw genade ons mag omringen. Heb dank voor alles wat u ons in uw woord geeft. Heilig het aan ons hart. Geef dat we het pelgrimsleven echt kennen. En haal er bij ons ook al de franje maar af, Heere. Want die kunnen we niet meenemen als we straks door de poort van de dood gaan. En als we eenmaal dat hemels heiligdom, die Godstad, begeren te betreden, dan kunnen we daar niet binnenkomen met zoveel wat van ons is. Dat moeten we kwijt. Haal het er maar af. We bidden van u, Heere, dat u geven wilt, dat we in alles ons betrouwen op u mogen stellen. Hebben ook dank voor wat u in Tante Jo gegeven hebt, in de familiekring en daarbuiten. De zorgen die zij heeft gehad voor velen, de liefde die ze mocht bewijzen, de voorbidding die zij mocht doen, ook voor de ambtelijke dienst en voor het werk in de gemeente en voor zoveel dingen meer. Heb bijzonder dank voor uw genade die gij haar bewezen hebt. Ook op haar ziekbed, op haar sterfbed, ook in dat benauwde uur toen haar voet struikelde en toen uw goede tierenheid haar heeft ondersteund. Gedenk ons, o God, om Jezus wil. Amen. Ik mag nog met u een stukje uit het woord des Heren lezen. We hebben zo pas uit het Oude Testament gelezen, uit de Psalmen. Ik zou nu graag naar het Nieuwe Testament gaan en een gedeelte lezen uit de eerste Thessalonicenzenbrief. Het vierde hoofdstuk. En dan begin ik bij vers 13 en ik lees met u tot en met het 8e vers van hoofdstuk 5. 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 5 vers 8. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nood dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken, maar wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Laten wij samen de Heere nog danken en bidden. Ootmoedig willen we uw naam danken, Heere, voor het feit dat u het allemaal wel gemaakt hebt. Het zag er naar uit toen wij deze kerk verlieten dat het weer van dien aard zou zijn dat we niet eens op het kerkhof zouden kunnen staan, maar u hebt het wel gemaakt. We konden ook daar een ogenblik vertoeven bij het open graf. En we mochten ook daar nog een ogenblik luisteren naar wat u te zeggen hebt. Heren, er gaat een sprake uit van een open graf. Alleen het is een sprake die ons zegt dat wij sterfelijke mensen zijn. Dit graf was nog open, maar het zal vandaag worden gesloten. Gelukkig hebt u ons in uw woord gesproken van een graf dat gesloten werd en daarna open ging. En dat houdt de belofte in dat gij al de graven openen zult. Het graf in Jozefs hof. En er stond nog een zware steen voor de mond van het graf en de steen was verzegeld ook. Maar het graf in Jozefs hof is ontsloten. En Christus als eersteling is opgestaan. Heren, wij bidden u, geef ons hem te kennen. En vanuit hem het perspectief dat de apostel ons in het schriftgedeelte dat we zojuist gelezen hebben voorhoudt. Want als wij hem kennen tot verzoening van onze zonden, als wij hem kennen als degene die zijn bloed heeft gegeven, het bloed dat reinigt van alle zonden, dan mogen we hem ook leren kennen in de kracht van zijn opstanding. En dan zullen we door zijn kracht ook tot een nieuw leven worden opgewekt, om in nieuwheid des levens te wandelen en om u de Heere toe te behoren en om te leven in waarachtige gemeenschap met u. Met het borstwapen van geloof en liefde en met de helm de hoop der zaligheid. Heere, wij danken u dat gij ons uw woord geeft en dat u het spreekt. Maar waar we u ootmoedig om bidden is om het werk van uw geest in onze harten, opdat het niet blijft bij de klank, bij het woord dat we horen en weer vergeten. Maar dat het mag zijn zoals u dat van uzelf, van uw eigen woord zegt, een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Straks gaan we uit elkaar en dan hebben we deze taak volbracht. Het was een liefdetaak, Heere. We mochten het doen. Maar als we uit elkaar gaan, dan blijft toch de herinnering ook aan haar die heen gegaan is. Wij bidden van u dat gij geven wilt dat wij, al zien we elkaar wellicht niet weer terug en al gaan onze wegen verschillende kanten uit, omdat ook deze band die ons als familie aan elkaar bond weer losgemaakt is, omdat dit centrum waar deze familie elkaar nog weer ontmoeten mocht, er niet meer is, omdat dat huis aan het Rubensplein leeg is en omdat dat adres niet meer functioneert in de familiekring, laten ze toch aan elkaar verbonden mogen blijven. En laat uw geest ons allen leiden. Heere, wij bidden u voor de ouden in deze familiekring. In hun rank, in hun gelederen vallen de slachtoffers. Daar vallen de mensen weg. Nu één, een jaar geleden twee. En dan misschien binnenkort de volgende. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? O Heere, wilt u bijzonder aan deze ouderen gedenken, die het nu alweer mee moesten maken dat er een uit hun kring weggenomen werd. Bereid hun voor op hun stervensuur en geef dat zij die dag waarop gij hen wilt gaan ontbinden, niet met vrees tegemoet behoeven te reizen, maar dat ze bereid mogen zijn. Klaargemaakt. En niet alleen hebben de ouderen dat nodig, Heere, zij wel allereerst. Maar ook de jongeren, wij allen. Help ons om u boven alles lief te hebben en te vrezen. Help ons om ons huis te bereiden en los te laten. Help ons om wat u ons hier op aarde in handen legde, toch met een losse hand vast te houden. Elk moment bereid om het los te laten, als u daartoe roept. En dat kan alleen, o God, als de band aan u de sterkste is. En de liefde van en tot u al het andere overwelft en overheerst. Schenk ons, o God, die genade. En laten we dit van deze dag mogen meenemen. Om Jezus wil. Amen.